De Dalai Lama is in Nederland, dat zal u niet zijn ontgaan. Op dit moment spreekt hij in Ahoy een grote menigte fans toe. En om erbij te zijn en een beetje goed zicht op de lama te hebben, moest je maar liefst €106 per kaartje neertellen. Voor de echte fans kennelijk geen probleem. Wij hebben hier niemand aan tafel die hem gisteren al mocht ontmoeten in iets intiemere setting. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies. Goedemorgen. Vertel eens, hoe was het gisteren?
Nou, het was in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er waren een aantal genodigden die mochten daar zijn. Het was ook een grote groep hoor, 600 mensen.
Ja, het was de opening van de tentoonstelling.
Het was de opening van de tentoonstelling
daar,
die daar is ingericht, ja. Nou, het was leuk om daarbij te zijn. Je ziet ook dat er een enorme gespannen verwachting is van de mensen. De Dalai Lama komt, dus er gaat echt een enthousiasme door de zaal. Ja, ik heb het vaker vergeleken. Ik heb het één keer eerder meegemaakt, jaren terug. Toen was het bijna of Justin Bieber speelde. Het was nu iets bescheidener. Maar je merkt gewoon, er gaat een golf van enthousiasme door de zaal, ook als de man binnenkomt. De verwachtingen zijn dan gewoon heel erg hoog. En hij komt binnen. Nou, dat is inderdaad een gebeurtenis. Dat is zo. En de reacties van mensen zijn fors.
Flauw vallen en zo.
Nou, dit keer niet. Dat was de vorige keer wel. Maar dit keer niet. Nee, het was een vrij beschaafd gezelschap.
Maar heb je hem ook nog iets kunnen vragen of de hand kunnen schudden?
Nee, het was een discussie met. Het waren twee gesprekken. En dat was met wetenschappers en beoefenaars en mensen uit de technologie en zo. Over twee verschillende onderwerpen. Het een was robotisering en technologie. Het andere onderwerp was ouder worden en doodgaan. Moeten we het leven oneindig rekken? Dat soort onderwerpen. En er waren dus drie. En één keer vier mensen die met hem in gesprek gingen hierover.
Ja, maar dat is een ander publiek dan vandaag en morgen in Ahoy.
Een ander publiek dan vandaag en morgen.
Daar is meer dat flauwval publiek misschien.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
Want hij is nu op tournee. Ja. Nederland is niet het eerste land dat hij aandoet. En op zijn Facebookpagina staan al stukjes van hoe hij die zalen toespreekt. Ja. En ik wil een klein stukje om even naar hem te luisteren over wat hij dan doet, wat hij nu is aan het doen. Ja. Een stukje over zijn belangrijkste thema, geluk.
The very purpose of our life, I usually describe happiness. Seeing something nice, hearing some beautiful music, and taste, and smell, and touch, including sex. These are short, not long-lasting happiness. Long-lasting happiness must develop on mental level. So therefore, the concept of karma also come. Everything depends on your own action.
Ja. Ja. Geluk als belangrijkste doel in het leven. Je moet er zelf wat voor doen. Is dat wat ons hier in het Westen zo aanspreekt in deze man?
Ik denk het wel. Dat speelt in het boeddhisme. Kijk, deze manier van omschrijving van geluk, gelukkig worden, dat is inderdaad een thema wat in het moderne Westers boeddhisme enorm speelt. In Azië speelt dat eigenlijk beduidend minder. Maar goed, hier speelt dat wel. En hij zei dit gisteren ook, vergelijkbare onderwerpen als van tijdelijk geluk. Hè, geluk van de zintuigen en erotiek, korte verlangens, et cetera. Dat is het niet. Het gaat om mentale omvorming, mentaal geluk. En dan komt het concept karma er weer bij, wat natuurlijk een traditioneel Aziatisch begrip is.
Ja, maar wij kijken heel erg naar deze man. Ja. Hè, met zijn kaalgeschoren hoofd en zijn vriendelijke glimlachje en het brilletje op. Ik heb begrepen dat ze in Azië iets heel anders zien als ze naar die lama kijken. Ja, dat ze dan een beetje de geschiedenis in kijken. Leg dat eens uit.
Je moet bedenken dat de Dalai Lama is geen boeddhistische paus. Ongeveer 2% van de boeddhisten in Azië volgt de Dalai Lama. Dus de positie is in Azië eigenlijk heel gering. Maar de Dalai Lama is een manifestatie, een verschijningsvorm van de verlichtingswezen, zoals dat heet, een bodhisattva, die wijsheid en mededogen uitdraagt. En die bodhisattva heet Avalokiteshvara in het Sanskriet, Chenrezig in het Tibetaans. En dat is de oervader van de Tibetanen. Dus die was vanaf dag 1 in Tibet aanwezig in de vorm van een hele grote aap.
Ja, dus wij zien deze man, maar de Aziaten zien een aap.
Ja, de Tibetanen kijken rechtstreeks terug de geschiedenis in naar hun eigen voorvader. Dus die kijken eigenlijk dwars door de geschiedenis heen als ze deze man zien. En wij denken ook aan deze man als de Dalai Lama. Tibetanen denken sowieso aan 14 personen. Omdat hij dus in de 16e eeuw is het instituut ingesteld door een Mongoolse khan. Altan Khan, de Gouden Khan. Die heeft het ingesteld. Het is ook geen Tibetaanse titel, maar een Mongoolse titel, Dalai Lama. En hij zou 14 keer komen. Dat was de voorspelling in deze vorm. En ja, Tibetanen kijken dus rechtstreeks terug naar hun eigen oervader, dwars door de tijd heen. Dus dat is een hele andere ervaring dan waar wij naar kijken.
Moet je het een beetje, wat je noemde net, het is geen paus, hè, want het is een niet zo'n strak georganiseerde kerk, als kerk al het goede woord is. Ja. Maar toch moet je misschien die vergelijking een beetje vasthouden. Als wij de paus zien, zien wij een rare oude man met een mijter op en een kleed aan die iets vertegenwoordigt wat veel groter is dan hem.
Ja.
En wat voor ons gevoel eigenlijk al wel een beetje voorbij is.
Ja.
Zo kijken zij ook, maar dan...
Ja, maar veel meer dus ook... Hij is echt hun eigen oervader. Hè? Die aap die op de aarde kwam, die is verleid door een vrouwelijke demon. Ze hebben kinderen gekregen, die kinderen kregen ruzie. Wij zijn die kinderen dan. Hè? En toen hebben ze dus die kinderen allerlei ambachten geleerd, heeft die aap dan gedaan. En nou ja, sedertdien hebben de mensen veeteelt aan landbouw, et cetera. Men vindt het in Tibet uitermate komisch dat je bij westerlingen beter kunt zien dat we van de apen afstammen dan bij Tibetanen, omdat wij haartjes op armen en benen hebben. En dat hebben Tibetanen niet. En ik heb in Lhasa een keertje meegemaakt dat ik over iets stond te onderhandelen en opeens voelde ik een heel venijnig trekje aan de haartjes van mijn armen. Stond er een oude oma achter me, twee aan elkaar gebonden vlechten met grote gymschoenen aan. Die had eraan getrokken, heel erg lachend en een aap na aan doen. Omdat wij nou eenmaal meer op apen lijken dan Tibetanen, hè? Naar eigen waarneming. Nou goed, zo gaat het. Dus dat is de visie daarop. Maar het is een heel verschil met hoe wij natuurlijk in het Westen naar de Dalai Lama kijken. Kijk, in het Westen wordt heel erg die connectie benadrukt tussen boeddhisme en geluk. Dat hoor je voortdurend terug.
Ja,
boeddhisme is de enige religie die op het geluk hier gericht zou zijn.
Maar dat is ook wat die lama hier predikt.
Ja, wat hij hier predikt. Hij predikt heel duidelijk een boeddhisme. Dus wat hij hier vertelt, is ongelooflijk aangepast aan het Westers publiek. En het Westers publiek, mensen die in Tibetaans boeddhisme zijn geïnteresseerd, is inmiddels ook groter dan de bevolking in Tibet. En nou is dat een beetje een cynische opmerking. In Tibet zijn natuurlijk veel mensen omgekomen in de Chinese bezetting. Maar er zijn weinig Tibetanen, enkele miljoenen. En de westerse aanhang van het Dalai Lama is inmiddels veel groter. En het westerse boeddhisten zoeken voorkomen van stress, voorkomen van burn-out, juist bevestiging van geluk, kwaliteiten van het leven in het hier en nu. En niet dingen voor na de dood.
Ja. Ja, luister, ik hoor hem toch net iets in dat fragment iets roepen over... Het gaat om de karma, het gaat om het vinden van de rust van de ziel, enzovoort. En een hele handige tekst voor de Dalai Lama op dit moment: seks is een not long lasting happiness. Ja. Ik neem aan dat hij die term ook gebruikt heeft in dat gesprek met een aantal mensen die misbruikt zijn, of vertegenwoordigers daarvan.
Ja.
Maar dus hij is wel degelijk bezig met een andere boodschap verkondigen, ook hier, maar die willen we kennelijk niet horen.
Die willen we niet horen, we gaan er heel selectief mee om. Ja, want de term karma valt ook. Nou, karma gaat doorgaans over volgende momenten. Dat kan in dit leven zijn, maar normaal gesproken is dat voor volgende levens.
Ja.
Dus de lusten van het leven binden jou aan karma, binden jouw zintuigen aan deze wereld. En dan komt het met je volgende leven niet goed.
Ja.
En hij is heel erg bezig dus inderdaad met wij halen heel selectief de boodschap daaruit. Terwijl hij inderdaad natuurlijk eigenlijk ook wel meer zei in dit fragment. Dat is zo.
Ja, maar... Als we weer even verder teruggaan naar het verleden. We hebben deze lama met deze boodschap. Ja. Vredelievend, naar verbinding zoekend. Dit is een man in ballingschap.
Ja.
Voorgaande lama's waren ook een soort koningen van Tibet.
Jazeker. Ja, ja.
En die hadden vaak ook wat minder vredelievende boodschap.
Ja,
ze waren koning met alles erop en eraan. Ook legers en dat soort dingen.
Ja, de vijfde Dalai Lama is met steun van Chinezen en Mongoliërs is die Tibet binnengevallen. En daar ligt ook de claim van China op Tibet. Dat heeft daarmee te maken. Het is een historische component die erin zit. En de dertiende Dalai Lama, die had ook de bijna de Bodhisattva Warrior, was een extreem vrede man. Die heeft ooit een van de regenten van Lhasa laten executeren door een touw met twee knopen daar aan om zijn hoofd te laten binden, touw te laten aandraaien. Eén oog sprong er spontaan uit. Het andere oog moest met een mes uitgehaald worden. Dat is dezelfde persoon als de huidige Dalai Lama. Zo zien wij dat uiteraard niet, maar in de Tibetaanse cultuur wel. En men zegt dan ook...
En willen ze hem wel terug dan eigenlijk? Zo te horen zou ik denken, niet terugkomen.
Ja, goed. Veel Tibetanen willen hem wel terug, ja. Ook niet allemaal trouwens. Hoor. Want ook in de aanhang van... onder de Tibetanen is de positie ook verdeeld. Hoor. Er zijn ook tegenstanders van de Dalai Lama. Dat is er ook. Dat zien we hier niet. En die hoor je ook veel minder. Maar dat is er wel. Het is echt niet zo unaniem als wij denken.
Ja, maar even terug naar die geschiedenis. Want nu is het een man die aanraakbaar is, die je aan kan kijken. In vroeger tijden, je mocht geloof ik niet hoger dan de knie kijken.
Nee, niet hoger dan zijn knieën. Ja, nee, je mocht niet hoger dan zijn knieën kijken. En je wist ook nooit precies hoe die eruit zag. Dus de dood van de vijfde Dalai Lama, het was de Potala, het paleis in Lhasa was nog niet af. Die dood is 12 jaar verborgen gehouden. En ze hadden dus een stand-in voor de moeilijke momenten als hij toch vertoond moest worden. Dat was een man die er een beetje op leek met een grote zonnehoed op. En niemand wist hoe die er precies uitzag. Dus het was ook niet zo'n punt om hem eigenlijk om die dood verborgen te houden. Dat gebeurde in die tijd. Dat was er.
Ja.
En in die tijd hebben ze ook de zesde wel gevonden. Hè, want die moet je dus vinden na de dood van de vijfde. Hebben ze ook wel gevonden. Maar de dood is 12 jaar verborgen gehouden. En de zesde, die was een jaar of 12 toen hij dus werd erkend en op de troon zou komen. Die had er helemaal geen zin in. Die had al lang vriendinnetjes gehad. Die wilde best overdag in het mooie paleis zitten. Maar 's avonds ging hij uit met zijn vrienden.
Ja, dus een nieuwe lama zoeken ging ook wel eens mis. Want
dat ging wel eens mis.
Hoe ging dat precies, zo'n nieuwe lama zoeken? Ik geloof dat, want de Dalai Lama is niet de enige lama. Hè? Daar is weer een andere lama. Die moet dan weer goedkeuren of de juiste gevonden is.
Ja, je hebt iets van 2700 van die incarnatielijnen. En de Dalai Lama is 2700? Ja, er zijn er een heleboel, hoor. Dus incarneren is... je hebt een aantal van die figuren die voortdurend terugkomen. De Panchen Lama is de tweede bekende. Hè? De Karmapa is een derde
En die
bekende.
Panchen Lama die wijst weer aan wie de nieuwe Dalai Lama is.
Ja, die twee is een beetje bijkorven en deel onder elkaar. De een heeft de ander nodig om de een aan te wijzen en zo. Hè. Dus dat had je. En van de Panchen Lama zijn er op het moment ook twee. Een Chinese kandidaat en een kandidaat die de Dalai Lama heeft aangewezen. Dat doet zich voor. En er zijn dat soort ruzies wel eens, hoor. Van welke is de echte. En bovendien speelt rond de Dalai Lama sinds de zesde ook de kwestie dat de bodhisattva ook het pand kan verlaten. Elvis has left the building. Hij kan er ook uit. En dat speelde bij de zesde.
Ja, want hoe is het met die zesde afgelopen die daar helemaal geen zin in had?
Ja, die had dus die schreef mooie poëzie en had al die vriendinnetjes. Op een gegeven moment vonden de Mongoliërs dat het te wild werd. Toen hebben ze hem ontvoerd naar Mongolië. Zaten ze in Lhasa zonder Dalai Lama. Hebben ze het Nechung-orakel geraadpleegd. Nechung zei toen, de incarnatie heeft het lichaam verlaten. Dus dacht men, hij is dood. Toen zijn ze de zevende gaan zoeken. Wie was er terug op de dag dat de zevende werd geïnstalleerd? De zesde. Terug uit Mongolië. Helemaal niet dood. En sedertdien hebben ze bepaald dat de zevende de echte was. De Nechung-orakel erbij, bepaald dat de zevende de echte was. Maar op prominente momenten, als dus de zevende iets deed... wie stond er heel nadrukkelijk niet aanwezig te zijn? De zesde. Je hoorde God brommen. Hij was er iedere keer. En sedertdien speelt de kwestie dat Avalokiteshvara, dus die bodhisattva... kan het lichaam verlaten. En dat speelt een beetje rond deze Dalai Lama. Ja. Want bepaalde kwesties zeggen bepaalde opponenten... Avalokiteshvara is er al lang uit.
Hij is er al uit.
Dus hij is het niet.
Ja. Sommigen zeggen dat.
Ja. Maar hij was, want je zei het helemaal aan het begin al... de profetie, of hoe je het ook noemt, was dat er 14 zouden
14
komen.
Ja.
Dus dit is de laatste. Het is hierna afgelopen. Deze is al ver in de 80.
Anton Kaan, die die lijn heeft ingesteld... heeft gezegd dat deze vorm zou 14 keer komen. Dus er wordt niet heel veel gepraat over een 15e. We wachten rustig af wat er gaat gebeuren. Maar hij zou 14 keer komen... Dus
als het goed is, als ze zich aan het verhaal houden... is het nu echt afgelopen.
Ja, je denkt.
Is er geen Dalai Lama meer?
Ik sta tegenwoordig nergens meer van te kijken. Maar eigenlijk was de voorspelling 14 keer. Dat had Altan Kaan toen de tijd zo ingesteld.
Goed, nou mocht de Dalai Lama... Ik geloof dat hij zelf zegt dat hij 113 wordt... maar mocht hij toch eerder overlijden... zodra dat gebeurt, vragen we jou in ieder geval weer terug.
Dan kom ik alweer terug. Ja, hoor.
Bedankt voor je komst.
Okay.